pak ik ook nog het apparaat. Ik moet u eerlijk zeggen, ik doe dat eigenlijk nooit. Ik heb niet zo heel veel met computers. Ja, ik moet er soms mee werken, soms ontkom je er niet aan. Maar ik zeg altijd, ik zie veel liever een mooi hok met kippen. Dat vind ik eigenlijk veel leuker. Dat is voor een deel natuurlijk leeftijd, maar ja, ik heb heel mijn leven met mijn handen gewerkt, althans voor een groot deel. Dus ik heb niet zo heel veel met computers. Ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt. We gaan straks zien of het toch werkt. Het thema is een goddelijk geheim. Dat heeft Wim naar mij toegebracht en mij gevraagd om te spreken vanmorgen over Romeinen 11. Dat is een heel lang gedeelte, dus dat ga ik niet helemaal met u lezen. Maar we pikken daar iedere keer een vers uit. Als het goed is, heeft u dat thuis. Ik zal dat niet controleren. Maar heeft u het thuis allemaal gelezen? U hoeft geen ja te zeggen. Maar het vers waarmee ik wil beginnen, en dan had ik even kijken of ik het een beetje begrijp. Nee, daar wilde ik niet mee beginnen. Ik wilde beginnen met vers 25. Nou, dan moet ik er helemaal doorheen bladeren. Oké. Even op mijn briefje kijken. Nee, volgens... Oh ja, ja, dat is hem wel. Ja. En straks moet ik dan weer terugbladeren. We gaan het allemaal zien of het lukt. En omdat u het toch al in uw hoofd heeft, kan ik eigenlijk ook gewoon doorspreken. Romeinen 11 gaat over Israël, dat mag duidelijk zijn. En dan zei ooit een goede vriend tegen mij een keer, een christen. En die is in een gemeente opgegroeid waar het bijna iedere week over Israël ging. En dat was hij zo zat, hij zei, ik heb eigenlijk niks met Israël. En daar hebben we wat over van gedachten gewisseld. Want om heel eerlijk te zijn, eigenlijk kan dat niet. Als je christen bent, als je gelooft dat het woord van God waar is, dan kun je eigenlijk niet zeggen, even nog los van hoe je er tegenaan kijkt, maar kun je eigenlijk niet zeggen, ik heb niks met Israël. Hier in vers 25 zegt Paulus, ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël gekomen is, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Hier spreekt Paulus over een geheimenis. En daarom staat dat als thema er ook boven. Een goddelijk geheim. En als de Bijbel zo expliciet spreekt over Israël als een geheimenis, dan kun je niet zomaar zeggen, nou ja, ik heb er niks mee. Sterker nog, dat is zelfs een beetje gevaarlijk. Als de Bijbel een aantal dingen beschrijft over de toekomst, en jij of u zegt, nou ja, daar heb ik niks mee, dan is dat toch een beetje ingewikkeld. De Heer Jezus verwijt dat de leiders van het Joodse volk, als zij vragen om een teken, en dan zegt hij tegen ze, jullie zeggen als het 's avonds een beetje rood is in de lucht, dan zeg je, morgen komt er regen. Hij zegt, je weet het weer wel te onderscheiden, maar de tekenen van de tijden weet je niet te zien. En dat is een verwijt wat de Heer Jezus geeft in Matthäus 16. Het gekke is dat mensen ook, bijna ieder mens wel iets zou willen weten over de toekomst. Ik weet niet of u dat ook gehad heeft, maar vroeger als kind al, dan droomde je met wie ga ik uiteindelijk trouwen, dat soort dingen. Mensen die niet gelovig zijn, lezen horoscopen. Andere mensen die met de beurs bezig zijn, zouden willen weten wat de beurskoersen van morgen zijn. Dan kun je daarop inspelen. Ooit zag ik eens een film, Back to the Future, misschien hebben jullie hem ook gezien. Daarin kon iemand mensen door de tijd reizen naar de toekomst, maar ook naar het verleden. En iemand reisde naar de toekomst, kreeg daar een boekje te pakken met de uitslagen van de paardenkoersen. En vervolgens reisde hij weer terug naar zijn eigen tijd en had hij eigenlijk goud in handen, want hij wist wat er zou gaan gebeuren als hij daar geld op zou inzetten. Dus dat zit wel in een mens, om dat toch te willen weten, wat de toekomst brengt. Je hebt ook een prachtig lied. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid als Heere hand, dat kent u wel. Er zit ook een regel in die ik nooit meezing, dat wij met gesloten ogen lopen. Dat vind ik echt ingewikkeld. En er staat ook in, daar ben ik het eigenlijk ook niet mee eens, hoewel ik het een prachtig lied vind hoor, je moet het niet te kritisch zien. Maar ik zal volgen zonder vragen. Ja, dat doe ik niet. Je krijgt niet altijd een antwoord, dat realiseer ik mij ook. Maar de psalmen staan vol met vragen. Heer, waar bent u? En nou ja, vul het maar in. Dus dat zijn twee regels die vind ik altijd lastig om mee te zingen. Wat je kunt zeggen over de toekomst vanuit de Bijbel, is dat er in ieder geval van Gods kant iets nodig is, waardoor wij dingen gaan zien. En de Bijbel noemt dat openbaring. Misschien herken je dat nog wel. Ik weet niet of je een periode hebt gehad dat je niet gelovig was. Ik wel. En dat je van de ene op de andere dag opeens de Bijbel gaat zien als een ander boek. Toen ik tot geloof kwam, werd de Bijbel opeens een totaal ander boek voor mij. Niet dat ik alles begreep, maar toch heel anders dan de dag ervoor. Dat is het verwijt ook wat de Heer Jezus uit naar het Joodse volk als hij Jeruzalem nadert op Palmzondag, vandaag dus. Dan nadert hij Jeruzalem in Lucas 19 en dan zegt hij tegen de stad, hij weent over de stad, zegt de Bijbel. Hij komt daar binnen notabene op een ezel zoals Zacharias dat voorspelt had, voorzegt had, dat het zou gaan gebeuren. Het volk herkent in ieder geval iets, zij zingen op Psalm 118, wat een messiaanse psalm is. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En toch weent de Heer Jezus over de stad en zegt dat ze het niet hebben opgemerkt en dat ze het niet hebben gezien dat God naar hen omzag. Dus je hebt openbaring nodig om soms dingen te gaan zien. En als je nadenkt over Israël, kun je in ieder geval zeggen dat Israël wel een heel lastig onderwerp is. In de zin van, ja, je kunt daar van alles van zeggen. Gaat het, als de Bijbel spreekt over de beloftes aan Israël, gaat het dan over bekeerde Joden? Of gaat het over alle Joden in het algemeen? Gaat dat over het land? Gaat dat over de politiek of nou juist niet? En wat moet je vinden van de Palestijnen? Dus als je nadenkt over Israël, komen er allerlei vragen in ons op, die ik vanmorgen in deze korte tijd niet allemaal ga beantwoorden, als ik dat al zou kunnen. Maar wat je in ieder geval kunt zeggen aan de hand van Romeinen 11, en nou probeer ik terug te gaan. Ja. Deze wil ik. Wat je in ieder geval kunt zeggen aan de hand van Romeinen 11, en dat zegt Paulus dan ook, en ik sla dat zelf ook op. Ik zeg dan, zegt Paulus, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. Ook heeft God zijn volk dat hij van tevoren kende niet. God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. Dat is dan de tweede regel, maar dat laat ik even zo. Dus de apostel Paulus zegt hier, wat je er ook van vindt, of het nou gaat over politiek, over het land of wat dan ook. In ieder geval, en ik hoop dat je dat meeneemt naar huis. God heeft zijn volk niet verstoten. Hoe je er ook over denkt. Dus dit blijft vanuit de Bijbel gezien absoluut overeind staan. God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. Nou, hoe is de kerk daar nou in alle eeuwen mee omgegaan? Ook de kerk heeft dat lastig gevonden. De kerk heeft, naar aanleiding van dat wat de Joden zelf geroepen hebben in Matthäus 27, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen, heeft de kerk dat altijd uitgelegd in de zin van, de Joden zijn dus schuldig aan de dood van de Messias. En daarom zetten we ze terzijde. En eigenlijk, ja, op een verschrikkelijke manier. Er zijn vervolgingen geweest door alle eeuwen heen. Als daar de pest was en bij de Joden was dat dan niet, dan had dat niet te maken met het feit dat het volk over het algemeen dacht dat zij het veroorzaakt hadden en daardoor zelf geen last van de pest zouden hebben. Maar kwam dat voort vanuit het feit dat het Joodse volk ook in de verstrooiing zich hield aan de reinheidswetten van God. Waardoor de pest niet binnen de ghetto's was, maar wel daarbuiten. Maar ze kregen er wel de schuld van. Uiteindelijk leidde dat tot de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. 6 miljoen Joden vermoord. In het hart van christelijk Europa. En de kerk wist eigenlijk niet wat ze daarmee aan moest. De kerk miste de openbaring, het vermogen om te zien wat Gods plan was met het volk van Israël. Een van de weinige, Dietrich Bonhoeffer, misschien heb je ooit van hem gehoord, een Duitse theoloog, een van de weinigen die het wel zag, heeft dat met zijn leven moeten bekopen. En als je kijkt naar nu. 1967 was ik 11 jaar oud. Dat was de Zesdaagse Oorlog. Misschien de ouderen onder ons weten dat ongetwijfeld nog. Ik zat op een christelijke basisschool. En ik weet dat in de scholen in ieder geval heel positief gesproken werd over Israël. Over die Zesdaagse Oorlog. Ik vraag me af of er op scholen nu op die manier nog steeds zo gesproken zou worden als het gaat over Israël. Denk aan de haat van de islam. Denk aan wat er in de Verenigde Naties nu en dan besloten wordt over Israël. En denk ook wat de kerk in zijn algemeenheid door alle eeuwen heen daarover gezegd en gedaan heeft. Daar zou ik dan die ene tekst tegenover willen zeggen. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. En dat is Gods keuze geweest. Dat is niet omdat Israël zo geweldig is. God heeft ervoor gekozen om dat zo te doen. En dan zegt de Bijbel, je schrijft ook aan ons, aan ons heidenen. Ik weet niet of u dat weet, ik denk het wel. Tegenwoordig is dat toch wat bekender. Maar vroeger toen ik 13 jaar oud was, kreeg ik een vriendschap met een jongen uit een onchristelijk gezin. We gingen niet naar de kerk, gingen naar een openbare school en wij raakten bevriend. En mijn ouders vonden dat eigenlijk maar niks. Want wij waren kerkelijk en zij waren heidenen. Herken je dat een beetje? Hebben jullie dat vroeger ook wel eens zo meegemaakt? Later ontdekte ik dat wij allemaal, voor zover wij geen Joden zijn, heidenen zijn. Wist u dat u een heiden bent? Misschien wel een verloste heiden. Maar toch een heiden. Heiden is simpelweg niet Jood. En in vers 18, en nou moet ik weer bladeren. Ik word er toch een beetje moe van, moet ik eerlijk zeggen. Oh, dus ik ga weer te hard. Ja, vers 18. Schrijft Paulus aan u en aan mij dat wij ons niet moeten beroemen tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. Dit gaat over Israël en over de heidenen en over takken die in de olijfboom geplant zijn. Ik denk als dit een beetje tot ons doordringt vanmorgen, dat we al heel ver zullen zijn. Als er iets is wat ons bedreigt. Ik zou dit willen lezen als een medicijn voor u en voor mij. Als er iets is wat ons een beetje bedreigt, niet alleen een beetje, een heel beetje, door alle eeuwen heen, is het feit dat de mens de neiging heeft om zichzelf te plaatsen als een soort middelpunt van het heelal. Dat begint al bij Adam en Eva. Als ze verleid worden door de slang om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad, dan zegt de Satan, je zult niet sterven, maar je zult als God zijn. Met andere woorden, dan bepaal je het allemaal zelf. En Adam en Eva hebben helaas die keuze gemaakt. En van de Satan zelf staat geschreven, onder andere in Jesaja 14 en Ezechiël 28, dat hij zich verhief om zijn troon boven de troon van God te plaatsen. Met andere woorden, jij bent het middelpunt. En in de reclame zie je dat eerlijk gezegd ook voorbij komen. Dat jij verdient het, jij krijgt het. Ik las zelfs van een christelijke gemeente dat hun jaarthema was. En ik denk dat dat een vorm van welvaartsevangelie is. Ik kan het niet anders zien. Maar het jaarthema was, jij bepaalt. Ik denk dat je dan nog een keer heel goed je Bijbel moet gaan lezen. Want de wereld draait niet om ons. En Paulus laat dat hier zien. De wereld draait zelfs niet om Israël. Maar in eerste instantie leidt het ons in ieder geval daar naartoe. Het is Gods keuze dat hij zijn volk Israël heeft gekozen. En wij mogen daar vanaf de zijkant bij horen. En wij zijn niet degene die bepalen. Wij zijn niet degene die in het middelpunt staan als het goed is. En ik denk dat het Gods medicijn voor u en voor mij is. Dat hij ons leren wil dat het leven niet draait om ons alleen. En binnen het welvaartsevangelie is dat wel het geval. En helaas moet je vaststellen dat dat binnen de opvoeding over het algemeen ook nogal eens het geval is. Ik denk wat dat betreft dat de balans een beetje doorgeslagen is naar de andere kant. Wij zijn vroeger opgevoed toch maar zelden dat je hoorde dat je ouders blij met je waren of zo. En dat is jammer dat ze dat niet gedaan hebben. Maar tegenwoordig zijn zo ouders soms zo blij met hun kinderen dat iedere tekening is een Rembrandt. En dat is natuurlijk ook niet waar. Dus een beetje evenwicht daarin dat de wereld ook niet alleen maar om onze kinderen draait. Wij kwamen vroeger bij achterneven en nichten. En daar waren ze heel streng thuis, die ouders. En als ze dan aan tafel zaten, mochten ze absoluut niet praten. Kun je je voorstellen? En als ze dat al deden, dan was dat een dubbeltje uit de spaarpot per keer. Dat was in die tijd best een fors bedrag. Nou, als mijn kinderen dat zouden toepassen op onze kleinkinderen, dan gaan ze failliet. Dus in die tijd kon dat nog, maar dat kan nu niet meer. En dat is ook maar goed dat dat niet meer kan. Maar ik hoop dat je begrijpt een beetje het evenwicht. De wereld draait niet om ons, draait niet om onze kinderen. En Paulus zegt hier, beroem je nou niet tegen de takken. God heeft ervoor gekozen om voor Israël te kiezen. En wij mogen daar vanaf de zijkant nogmaals bij horen. En God kiest niet voor Israël omdat Israël zo geweldig is. Omdat ze alles goed doen. En er zijn duizend vragen te stellen. Maar God heeft voor Israël gekozen, zegt Deuteronomium 7. Omdat hij Israël lief had. En vanwege de eed aan de voorvaderen van Israël. Abraham, Isaac en Jacob. En ook Israël faalde. Ook dat mag je gerust zeggen. Israël faalde onder andere in Exodus 32, als ze het gouden kalf hebben gemaakt. En dan, en dat is toch bijzonder, dan zegt God tegen Mozes, die daar staat, ik delg dit volk uit. En Mozes, ik ga met jou verder. En dan zegt Mozes iets wat ik zodanig bijzonder vind, omdat ik dat zelf, denk ik, nooit zou durven doen. Maar Mozes zegt, schrap mij maar uit die boek. En laat Israël staan en busten. Dat is zodanig bijzonder. Eigenlijk is Mozes daar al een beeld van Jezus Christus. Die gestorven is voor jou en mij. En Mozes laat dat daar zien. En hij zegt, alstublieft, herinnert u zich uw belofte, uw verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En dan zegt de Bijbel dat God inderdaad besluit om dat te doen. Dat God opnieuw zich verbindt aan Israël en dat verbond is eigenlijk nooit weg geweest. Over dat verbond wil ik iets zeggen. Ik las een boek van een Joodse rabbi en hij beschreef hoe jammer hij het vond dat het woordje wat wij kennen als geloof ons eigenlijk vanuit het Grieks is aangereikt. De nieuwe vertaling is vanuit het Grieks, maar ook vanuit het Griekse denken, vanuit de Griekse cultuur. En daardoor wordt dat woordje geloof, als je niet oppast, voor ons iets, een soort van rekensom. Als ik nou maar genoeg dit doe, dan doet God dat. Misschien herken je het wel. Ik kom dat soms zelfs wel eens tegen. Ik sprak over welvaartsevangelie daarnet. En soms kom ik dat in dat soort theologie kom ik dat tegen. Als jij nou maar genoeg zus, dan doet God zo. En dat wil niet zeggen dat geloof niet belangrijk is. Ik hoop dat je me niet verkeerd begrijpt. Maar ik denk dat je dat zo niet mag zien. En hij beschrijft de Joodse rabbi. Hij zegt, het Hebreeuwse woordje voor geloof, onder andere, is emuna. En dat heeft veel meer de klank van relatie en een verbinding aan het verbond. Een afspraak tussen God en mens. Hij zegt dus, relatie is in dat woord geloof veel belangrijker dan zoals wij dat in de westerse wereld met elkaar beleven. En over verbond zou ik iets willen zeggen. Ook ten aanzien van Israël. Als God een verbond sluit met Abraham in Genesis 15, dan gebeurt daar iets bijzonders. We gaan dat niet opzoeken, maar ik probeer het voor je ogen te schilderen. God ontmoet daar Abraham. En God zegt tegen Abraham dat hij een verbond met hem zal sluiten. En Abraham moet er een aantal dingen doen. God zegt, neem een driejarige koe. Neem een driejarige ram en neem een driejarige geit. Neem een gewone duif en neem een tortelduif. En snijd die dieren doormidden, behalve die duiven. Toen had je nog geen partij voor de dieren. Maar God geeft de opdracht aan Abraham om de dieren te doden en ze door de midden te snijden en het uiteen te leggen. Zodat er als het ware een pad tussen ontstaat. En vanuit buitenbijbelse bronnen is dit bekend. Ook heidense volken deden dit. Sloten een verbond, een overeenkomst tussen twee partijen. Waarin zij op deze manier daarmee omgingen. En dan gingen beide partijen samen door dat pad. Probeer het je voor te stellen. En ze beloofden van alles aan elkaar. Maar er zat ook een vervloeking aan verbonden. En onder andere in Jeremia 34 vind je wat dat inhoudt. Want in die vervloeking zeiden ze tegen elkaar, als ik mij niet hou aan de woorden van dit verbond, aan de overeenkomst die wij hier sluiten, dan mag ik worden als een van deze dieren, uiteengevallen. Dus dat gaat heel ver en heel diep. Het Hebreeuws zegt ook niet een verbond sluiten, maar een verbond snijden. Berit. Stel je dat voor. En Abraham doet dat. Hij legt die dieren uiteen. En hij jaagt de vogels die er vanuit de hemel op willen neerstrijken weg. En dan zegt de Bijbel, dan valt er een diepe slaap op Abraham. En God belooft Abraham van alles in dat hele verhaal, het land en de nageslacht en noem maar op. En Abraham slaapt. En dan lees je dat er een vurige fakkel door dat pad gaat. En ik denk dat dat God zelf is. Of de engel des Heren die dat pad wandelt. En Abraham ligt te slapen. Ik zei u al, het zijn twee partijen die er tussendoor moeten. En die twee partijen beloven elkaar iets. En die zeggen ook, als ik me niet hou aan dit verbond, dan mag ik uiteenvallen als een van deze dieren. En God gaat daar doorheen. En Abraham slaapt. Dat betekent dat de enige die zich aan het verbond moet houden, is God zelf. Ook in alle eerbied gesproken aan de vervloeking die het inhoudt. Als Abraham zich niet zal houden aan de afspraak, zal God getroffen worden door de vloek. Ik hoop dat ik het een beetje goed uitleg. Maar kun je daar iets bij voorstellen dat dit al heen wijst naar Golgotha? Maar de Bijbel zegt, de straf die ons de zonde aanbrengt of was op hem. Dat dit al heen wijst naar Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. En Abraham had zich helemaal niet te houden aan welke afspraak dan ook, want hij wist van niks, hij sliep. En dat vind ik het bijzondere van de Bijbel. Dat vind ik het bijzondere van genade. Dat God als het ware in zijn eentje alle afspraken op zich neemt. En als de andere partij zich niet houdt aan de afspraak, dat God zich daar wel aan houdt. De straf over de zonde, zegt de Bijbel, was op hem. Dat gaat over Jezus. En ik hoop dat als je aanstaande vrijdag het avondmaal viert met elkaar, dat je dan hier nog eens over terug zult denken. Dat Gods belofte aan Abraham ook de belofte was aan Israël, en dat de Bijbel daarom zegt, God heeft zijn volk niet verstoten. En dat in dat hele gedeelte, Romeinen 11, het geheimenis besloten ligt dat de wereld niet draait om ons als een medicijn, maar dat God Israël heeft verkozen. En je zou zelfs kunnen zeggen, het draait ook niet om Israël. En ik lees als slot vers 36. En ik blader maar weer een keer. Ik was alweer te ver. Maar de Bijbel laat zien om wie het uiteindelijk draait. Het draait niet om u, het draait niet om mij. Het draait zelfs in zekere zin niet om Israël. Maar het draait om hem. Om de schepper van hemel en aarde, waar de Bijbel van zegt, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen tot in eeuwigheid. Wij, u en ik, geloven in Jezus Christus. Althans, dat hoop ik. De Bijbel zegt, het heil is uit de Joden. Wij geloven in een Joodse Messias. En dan kun je niet zomaar zeggen, nou, ik heb niks met Israël. Even los van de vraag of je het allemaal begrijpt, want dat doe ik ook niet. Maar ik hoop dat dat overeind blijft voor je, dat God heeft gekozen voor Israël. En dat hij zijn volk niet heeft verstoten, zegt de Bijbel. En dat God ervoor gekozen heeft om u en mij daar als het ware bij te vragen. Ook wij hebben deel aan het nieuwe verbond. Wat hij met Israël overigens heeft gesloten en niet met ons. Maar wij mogen daar deel van uitmaken. En daarom mogen wij het avondmaal vieren met elkaar. Als Jezus zegt, dit nu is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. En dan is terugdenken aan Abraham die ligt te slapen terwijl God zich houdt aan de afspraak. Ik hoop dat je zo de stille week in zal gaan en dat je hier nog eens over terug zult denken. God heeft zijn volk niet verstoten. Volstrekt niet. Amen.